Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. En vandaag kun je ons alles vragen over de landbouw. Ja, dat is mooi man. Het boerenleven wordt feestelijk bezongen. Maar in het echi is het lang niet altijd zo rooskleurig. Fipronil-eieren, mestfraude, antibiotica-misbruik, vleesfraude. De affaires volgen elkaar in rap tempo op in de agrarische sector. Er is een koerswijziging nodig in de vorm van een landbouwakkoord. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen rapport. Heb jij een vraag over de landbouw of heb je ideeën voor verbetering van de landbouw? We hebben een uur de tijd om daar met z'n allen over te debatteren. Twitter @BNR, Facebook, dat kan ook. Of e-mail @askme@bnr.nl en WhatsAppen, dat kan. En dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel me nu op 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag zijn Petra Berkhout, landbouweconoom aan de Wageningen Universiteit. En Jan-Willem Breukink, bestuurder in de topsector tuinbouw. Hij was ook CEO van Intco Tech Group. Dat is een bedrijf in de agri-foodsector dat het meest innovatieve bedrijf van Nederland was. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Petra, als je de microfoon iets naar beneden wil doen, dat je hem goed bij de hand hebt. Uitstekend. Ik mag tutoyeren, hebben we geloof ik afgesproken. Even kort, Jan-Willem, zelf een boerenachtergrond?
Nee, ik heb geen boerenachtergrond. Ik kom uit een ondernemersgezin. Maar ik ben wel in een dorp opgegroeid waar heel veel land- en tuinbouw was.
Ja, welk dorp?
Het was Dieren bij in de Achterhoek.
Ja, ja, en dan ook landbouwschool gedaan ooit?
Ja, hoge landbouwschool in Deventer. Zo eigenlijk ben ik opgeleid om in de tropen landbouw te doen.
Oh.
Dus ja, ik ben al van vroeg van jongs af aan daar heel erg betrokken geraakt.
Ja, en nog steeds actief in de landbouw dus, in de sector. Ja. Petra, boerenachtergrond toevallig?
Absoluut niet. Ik ben geboren en getogen in Schiedam en al mijn voorvaderen die bevoeren de wereldzeeën.
Oké, dat is een hele andere achtergrond
inderdaad.
Een hele
andere tak, maar het zijn ook wel ondernemers natuurlijk en dat zijn boeren ook. Dus in die zin is er wel een overeenkomst.
Ja, precies. Dat is fijn om te horen. Het Planbureau voor de Leefomgeving, dat pleit voor een landbouwakkoord. En daar waren gelijk allerlei reacties al op. Hè. Milieudefensie had het over het failliet van de landbouw. We moeten met z'n allen aan de slag. Jan-Willem, je eerste reactie op, laten we eerst zeggen, het rapport van het Planbureau.
Ja, kijk, natuurlijk, het rapport geeft aan dat het heel erg belangrijk is om een beleid te hebben, een stip aan de horizon, waar je met je hele land- en tuinbouw naartoe wil. Ja. En dat is natuurlijk altijd goed om dat te doen. Kijk, zo'n land- en tuinbouw is heel erg divers. We hebben hele verschillende sectoren. En we beginnen bij de zaden, tot de tuinbouw, tot de veeteelt, tot de melkindustrie. Dus dat is heel erg divers. En het is heel erg belangrijk voor al die sectoren dat er duidelijkheid over is. Wat wil die overheid nou op lange termijn? Want dan kun je als ondernemer daarop inspelen. Kun je je plannen daarop ook baseren. Dus een lange termijn beleid voor de land- en tuinbouw in Nederland is altijd goed.
Ja, alleen ik denk elke keer dat ik hoor dat iemand pleit voor een akkoord van, is er dan nog geen visie, is er dan nog geen beleid? Dat komt raar over.
Ja, het komt raar over. Je zou zeggen van, dat had er al lang moeten zijn. Het is natuurlijk een sector met ontzettend veel ondernemers, hè, heel veel MKB. Toch is de sector in een heleboel aspecten ook niet goed georganiseerd. Er wordt nog niet zo erg goed samengewerkt. Dus een regie waar ergens toch met elkaar gekeken wordt van ja, wat is nou de toekomst voor onze land- en tuinbouw in Nederland? En dan ook alle maatschappelijke aspecten dat leeft bij de consumenten ook meeneemt. Ja, denk ik toch wel dat daar veel meer aandacht moet voor komen. En ja, op zich is het advies niet verkeerd.
Ja, we hebben nu ook weer een apart ministerie gekregen, hè? En Carola Schouten als minister, dat was ook een tijdje weg.
Ja, en ik heb het altijd jammer gevonden dat toen in de tijd LNV werd opgegeven. Ik denk dat het heel goed is dat er nu weer een minister op zit. Dat er weer aandacht voor komt. De groene sector is toch heel apart. Het is ook een hele belangrijke sector voor Nederland. Als je kijkt naar de omzetten die gerealiseerd worden en export. Ja. Dus en kijken naar ook al die maatschappelijke discussies die nou plaatsvinden, ook door al die crisissen die we gehad hebben. Ja, ik denk dat het heel erg goed is om daar weer toch een eigen ministerie voor te hebben.
Ja, ik ga zo naar Frodo, die hangt aan de telefoon met een vraag. Maar eerst, Petra Berkhout, wat was jouw indruk toen je dat plan van het planbureau las? Dat je dacht, van moet er ook een nieuw akkoord komen of niet?
Ja, akkoord weet ik niet, maar ik vind het in ieder geval heel belangrijk, en daar ben ik met de vorige spreker eens, dat er een stip op de horizon wordt gezet waar je naartoe gaat werken. Zodat er ook voor boeren, voor ondernemers duidelijkheid is over waar je naartoe kunt werken. Want je hebt natuurlijk de laatste jaren wel gezien dat het beleid best wel vaak wat verandert. En dat is als ondernemer natuurlijk heel erg lastig. En als je gewoon als kabinet of als sector zegt van wij gaan voor bijvoorbeeld circulaire landbouw of klimaatvriendelijke landbouw of klimaatneutrale landbouw of natuurvriendelijke landbouw of noem het maar. Dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet werken. Ja. En ik denk dat die helderheid het allerbelangrijkste is. Want als je dat weet, kun je samenwerken.
Met lastig voor ondernemen bedoel je eigenlijk, vrij vertaald, het inkomen van de boer staat onder druk.
Ja, dat wisselt per jaar. Dus de inkomensverschillen tussen sectoren en binnensectoren zijn altijd heel erg groot. Dus dat is een beetje lastig om zo in het algemeen te zeggen. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk wel dat de sector als geheel onder druk staat door de maatschappelijke discussies. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dat gewoon niet meer wil. Er was een tijd natuurlijk dat de landbouw geroemd werd, gedragen werd. Dat was prima, jaren 70, zeg maar. Ja. En je ziet nu telkens die weerkerende discussies over de landbouw. En als ik ondernemers spreek, dan merk ik ook dat ze dat natuurlijk niet fijn vinden. Dat er zo over hun vak, over
telkens
hun
beroep, een negatief imago.
Precies.
Weer een affaire.
Terwijl de ondernemers die ik spreek, dat zijn hardwerkende boeren die gewoon heel graag goede dingen willen maken en goede dingen willen doen. Dat is best wel een tweespalt.
Ja, komen we zo verder over te praten. Frodo, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Geert-Jan. Ik ben Bas Tuinder van Culinaire Groentes voor de horeca. Maar ik zit hier in een boerengebied en af en toe spreek ik wel eens met boeren. En dan hoor ik een geluid en wat mij opvalt is dat boeren kijken vooral naar elkaar. Dat wil zeggen van hoeveel koeien heb ik, hoeveel koeien heeft mijn buurman, hoe groot is mijn trekker, hoe groot is de trekker van mijn buurman. Mm-hmm. Maar ze kijken nooit naar de consument, of nooit, zelden.
Okay.
En samen klagen zijn ze ook heel erg sterk in. Maar een boer, als je ondernemer bent, moet je niet alleen maar met je collega's spreken, maar je moet juist de markt op.
Ja. Ik ga je vraag heel even kort samenvatten, omdat de lijn slecht is en voor mensen die in de auto zitten het misschien wat moeilijk te verstaan is. Maar de vraag van Frodo, Jan-Willem, als ik hem aan jou mag voorleggen, komt erop neer. De boer moet wat minder klagen, wat minder met de andere boeren bezig zijn. En er moet meer contact zijn tussen boer en burger.
Ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je je afzet en je keten daarin goed organiseert. De boer is daar natuurlijk een hele belangrijke schakel in. Het zit daar niet alleen in. Er komen na hem nog allerlei stappen waar tot uiteindelijk bij de consument komt.
Ja, waar ook frustratie uit voort kan komen.
Dus om het nou helemaal bij die boer te leggen van je moet meer met de consument gaan praten. Ja, dat is een beetje te simpel. Want de boer heeft te maken met allerlei stappen die nadat hij het geproduceerd heeft nog plaatsvinden. Dus ik vind ketenbeheersing en ketenmanagement en daar met elkaar goed over afspraken maken en daar ook toegevoegde waarde creëren. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En de vraag, wat net ook gezegd is daarin dat het heel erg belangrijk is dat er samengewerkt wordt.
Ja.
En dat inderdaad tuinders en boeren elkaar meer gaan opzoeken om te kijken van hoe kunnen we beter samenwerken om dat met elkaar beter te gaan regelen.
Ja, Petra, dan denk ik ook als ik denk aan die keten aan de rol van supermarkten. Is het zo dat grote supermarktketens bepalen wat wij betalen en hoeveel boeren ervoor krijgen? Want dan zou je ook een deel van die frustratie van burger en boer eigenlijk bij de supermarkt kunnen neerleggen.
Nou, in principe komen de meeste prijzen internationaal tot stand. Er is internationaal vraag en aanbod van producten. Maar uiteraard speelt de keten een rol in de prijsvorming. Wat je merkt, en we hebben recent onderzoek naar gedaan, is dat het niet zo is dat er sprake is van oneerlijke praktijken of zo. Dat hoor je natuurlijk vaak.
Geen machtsmisbruik.
Nee, dat is niet wat uit dat onderzoek komt. Maar wat je wel merkt, is dat veel boeren inderdaad hun positie wel als zwak ervaren.
Mm-hmm.
En in aanvulling op wat de vorige spreker zei, er wordt al best wel veel samengewerkt door boeren. Er zijn natuurlijk ook al heel veel initiatieven waarbij boeren inderdaad burgers uitnodigen, om het dan zo maar te noemen, om op hun bedrijf te komen, de open boerderijdagen en dergelijke. Maar in de kern waar het op neerkomt, wat ik altijd zeg, als je iets wil veranderen, dan zul je de hele keten moeten betrekken. Je zult de hele keten mee moeten nemen, inclusief die consument, die nu voor de kiloknaller gaat en niet voor bijvoorbeeld de klimaatknaller. Dus hij koopt iets wat goed is voor het portemonnee, maar wat niet per se goed is voor zijn voor het klimaat. Dus er is een hele omwenteling nodig in de hele keten om dit tot stand te brengen. Dus het alleen maar bij boeren leggen vind ik ook te makkelijk, te kort door de bocht.
Ja, dat begrijp ik. Ad, goedemiddag.
Goedemiddag, Ad Brandwijk.
Dag, wat is de vraag?
Nou, ik had een vraag, zeker uw opmerking, over speculatie in de voedselmarkt. Dat lijkt me toch ook wel een heel groot ding om mee te nemen.
Ja, en bedoel je ook de rol van grote bedrijven als Cargill?
Ja, zulke soort bedrijven, ja. Multinationals die grip hebben op product dat vast kunnen houden en gedoseerd los kunnen laten. En ja, daar lopen heel veel afnemers tegenaan.
Ja, ik ga die vragen zo dadelijk aan mijn gasten voorleggen. Maar dat doe ik na de reclame. Hoe groot is het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie? En wie bepaalt het landbouwbeleid in Nederland? Europa of wij zelf? En wat wil jij weten? Heb je net als Ad zo'n prangende vraag? Bel dan 020-468-4x0. Ik heb twee uitstekende deskundigen in de studio en die gaan al die vragen in één keer beantwoorden.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag hebben we het over de landbouw in Nederland. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR... of bellen op 020-468-4x0. Dat heeft Ad Brandwijk ook gedaan. En zijn vraag gaat zo beantwoord worden door landbouwinnovator Jan-Willem Breukink. Ik noem je even landbouwinnovator als je daarmee akkoord gaat. En ook landbouweconoom Petra Berkhout is bij mij in de studio. Jan-Willem, de vraag van Ad. Zelf melkveehouder en speculatie op producten, de rol van multinationals. Heeft hij een punt?
Ja, natuurlijk heeft hij een punt. Maar het is natuurlijk, het heeft te maken met een marktwerking. Het heeft met vraag en aanbod te maken. En dan hebben wij in onze sector ook nog te maken met een houdbaarheidstermijn van producten. Ja, dat vraagt om handelaren om te gaan speculeren. En dat is al zo oud als de weg naar Rome in de land- en tuinbouw.
Ja. Kan je een voorbeeld geven van een product waarmee dat dan gebeurt? Dat we even iets op het
je hebt het in de aardappelen, je hebt het in de uien, je hebt het in de soja, je hebt het in de granen. Dat is een wereldwijd iets wat plaatsvindt. Waarin handelaren speculeren op de prijsontwikkeling van bepaalde landbouwproducten.
Ja.
En dat is iets waar je als ondernemer mee te maken hebt. Dat kun je, haal je niet weg, want zo zit die wereldmarkt in elkaar. En als ondernemer is het ook hier weer, je moet goed slim zijn en kijken van hoe kan ik hier het beste mee omgaan.
Boerenverstand.
En als je dus in de speculatie zit en je moet gaan inkopen en je ziet dat die prijs enorm hoog gaat, dan moet je kijken, kunnen we elkaar niet gaan inkopen en kunnen we ons elkaar niet sterker maken dat we dat gaan verkopen? Kunnen we niet prijsafspraken maken op lange termijn? Dus je hebt, het is een iets wat je als ondernemer mee te maken hebt. En het is lastig. Ja. Kan ook heel erg verstorend zijn in de markt, in de voedselvoorziening. Dus het zitten ook bepaalde risico's aan, maar het helemaal wegkrijgen, dat zo werkt het niet.
Nee. Ad, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Je bent zelf melkveehouder. Is deze vraag, komt die voort uit interesse of uit eigen frustratie?
Nou, wel eens een keer uit eigen frustratie, omdat je ziet dat heel veel internationaal opererende bedrijven ook samenwerkingsverbanden aangaan. En wat u al schetst, dat mag natuurlijk allemaal. Maar die worden zo groot en zo machtig dat je daar als boerengroepje, doe je daar helemaal niks meer aan. Dan heb je gewoon mee te. Je zit op een boot en je kan er niet af.
Nee.
En dan moet je mee. En die machteloosheid, dat is wel eens frustrerend. Ja.
Heb je de slapeloze nachten van?
Nou, nee, dat nog niet. Kijk, ik kan gelukkig mijn sneetje brood wel verdienen. Dat is het punt. Dat is een beetje een afzwaar, maar wij leveren ook aan een supermarkt. In de Groene Hart Streekproductencoöperatie. Dus wij hebben ons ding wel georganiseerd. Maar ik wil aangeven dat is ontzettend moeilijk. Ook om dat voor elkaar te krijgen. En om tegen zulke grote bedrijven iets te doen. Ja, dat is al bijna onhaalbaar.
Ja, ik wens je veel succes, Ad. met je melkveebedrijf. Maak er wat moois van. Ga ik naar meneer Van Harten. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Interessante discussie. Heel veel bedankt voor het prachtige programma. Maar ik was vroeger, gingen we in Amsterdam naar de schooltuintjes toe. En ik vraag me af, is dat niet, zal het niet iets zijn om dat weer een klein beetje tot leven te wekken? En, want ik had vroeger, waren we hartstikke trots als we met de school naar die tuintjes toe gingen. En dan zagen we na een maand of zo, zagen we al die gewassen. En die mocht je mee naar huis nemen.
Ja, ja.
En dat, dat is een heel lange, de schooltuintjes.
Petra,
komen die weer terug?
Ja, Petra.
Is dat niet goed voor de jeugd en voor de contact?
Ik zie Petra wel glimlachen bij deze opmerking.
Nou ja, ik moest even denken aan mijn uitstapjes naar de Flevolhof. Zo oud ben ik dat ik naar de Flevolhof ging om daar kennis te maken met de praktijk op de boerderij. Tegenwoordig is het een pretpark. Ik weet,
Maar dat is dus wel belangrijk, ook voor het wederzijdse begrip, hè?
Nou ja, daarop aanhakend. Je ziet natuurlijk fantastisch veel mooie initiatieven voor stadslandbouw. Waarbij dus de buurt of een organisatie organiseert dat er een braakliggend terrein bijvoorbeeld wordt omgezet in groentetuinen. Mm-hmm. Of dat er in een lege fabriekshal groenteteelt komt. En soms zie je ook wel varkens of kippen in de stad. Maar dat is vaak heel kleinschalig. Maar dat zijn wel hele goede initiatieven om inderdaad te laten zien bijvoorbeeld ook hoe ingewikkeld het is om groenten te telen of om varkens te houden of om kippen te houden. Waarbij we misschien dus ook weer wat meer waardering krijgen voor het vakmanschap van al die ondernemers waar we dan ook wel vaak op afgeven.
Ja, Jan-Willem?
Ja, kijk, als je de jeugd kijkt, een heleboel jeugd, kinderen weten niet eens waar de melk vandaan komt. Die denken, het komt uit de fabriek. Of, dus we hebben het net gehad over de consument contact hebben met de boer. Ik denk dat het heel erg belangrijk is met je jeugd ook te beginnen. Meer te gaan uitleggen over hoe een product geproduceerd wordt. Ja. Dat was ook een van de redenen waarom wij in Noord-Holland zijn begonnen met Seed Valley.
Ja.
Om naar jonge mensen meer te vertellen over onze sector. Ze ook later misschien als werknemer in onze sector te krijgen. Maar echt toch meer te laten zien. En ik denk dat daar de sector, ook kijken naar het imagoverbetering, heel veel moet gaan doen om meer te gaan vertellen over hun sector naar het grotere publiek en met name naar de jeugd.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk meteen het aspect van gezondere voeding. Dat
de
jongeren aan de groentes moeten krijgen. Ja.
Ja.
Dat is de volgende stap. Want dat is natuurlijk ook heel erg zorgelijk. De groenteconsumptie per jongere is zo ontzettend laag. Ja, we moeten daar echt dingen nog verder in verbeteren.
Ja, terwijl we in zo'n rijk land leven. Hè?
Ja, dus er zijn allemaal aspecten om toch meer te laten zien en meer te vertellen.
Ja. Petra en Jan-Willem, ik ga jullie drie stellingen voorleggen. En de vraag of dit feiten of fabels zijn. En dan gaan we daarna toelichten. Petra, als ik met jou mag beginnen. Dankzij urban farming zijn we straks allemaal een beetje boer. Feit of fabel?
Fabel.
Sluit wel een beetje aan op die schooltuintjes misschien. Jan-Willem?
Fabel.
Oké, toch niet. De grote supermarkten hebben te veel macht. Petra, feit of fabel?
Lastig.
Jan-Willem?
Fabel.
Jan-Willem durft zich uit te spreken. En onze huidige vleesconsumptie is onhoudbaar. Petra, feit of fabel?
Van de westerse bevolking, feit.
Oké, Jan-Willem?
Ik praat over de wereld, is het een feit.
Oké. De supermarkten hebben we voor een groot deel al besproken. Dus ik wil eerst even naar die eerst even naar die urban farming. Dan maken we mooi dat blokje af met die schooltuintjes. Petra, jullie zeiden volgens mij allebei, het is een fabel. Urban farming, het is een leuk idee, maar het draagt natuurlijk niet echt bij aan de landelijke voedselvoorziening.
Het draagt bij aan de voedselvoorziening van groentes bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de eiwitten en de koolhydraten, dan zul je toch echt afhankelijk blijven van het platteland. Dus koolhydraten in de vorm van granen en de eiwitten in de vorm van melk en vlees.
Ja.
Die zullen toch vooral nog van het platteland moeten komen. Maar zeker voor groenten kun je als urban farmer denk ik een grote rol spelen. Ja hoor.
Ja. Oké, nou dat is wel positief. Jan-Willem?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Urban farming, dat is echt hoogwaardige groentes. Met speciale producten, met een goede smaak en helemaal speciaal geteeld. Daar zie ik wel toekomst in. Mm-hmm. Maar echt de primaire productie van het produceren van eiwit en koolhydraat, ja, dat ga je daar niet mee redden.
Ja, ik denk wel bij urban farming van we plakken ergens een hippe Engelse term op en ineens moeten we het leuk vinden.
Ja.
Terwijl vlak voor deze uitzending hadden we al even kort een gesprekje, Jan-Willem. En toen kwamen we ook tot de conclusie, het imago van boeren is zo slecht tegenwoordig. Dat, ja, dat urban farming, dat komt nu uit de lucht vallen voor mijn gevoel. Maar ja, hoe kijk je naar überhaupt het hele imago van de land- en tuinbouwsector? Wat voor gevoel heb je daar momenteel bij?
Ja, kijk, ik heb met mijn bedrijf zijn over de hele wereld geweest. Ik heb met boeren over de hele wereld gesproken. Ik heb ook gezien hoe ze produceren. Ja, en elke keer kwam ik toch aan tot de conclusie. Wat wij hier in Nederland doen is echt toonaangevend. We zijn toch een van de beste in staat om op een kleine oppervlakte heel duurzaam en goede producten te leveren. En tuurlijk gaan er altijd dingen fout, moet het beter, dat weet ik allemaal. Maar als je kijkt allemaal om ons heen, doen we het eigenlijk verdomd goed.
Ja.
Alleen moet het nog beter doen, dat ben ik heel
blij. Nou ja, Milieudefensie zegt in reactie op dit rapport van vandaag van het Planbureau, onze landbouw is failliet, we zijn klaar.
Ja, dat vind ik, heb je wel eens gekeken hoe het in het buitenland gaat? Ga daar eens kijken hoe daar geteeld wordt en dan zul je toch wel tot een andere conclusie komen, denk ik. Dus dat hele imago, dat het allemaal zo slecht is, ja, dat vind ik heel triest om te zien. Dat doet ook heel veel telers en boeren heel veel verdriet. Hè. Als je met ze praat, zijn ze daar ook heel erg teleurgesteld in. Want die mensen werken keihard om dat mooie product te maken. En dan worden ze daar toch, krijgen ze dat toch te horen. En ja, ik denk ook hier weer dat, en dat is niet alleen de sector, maar ik denk ook de overheid, ja, meer aandacht moet geven om hoe gaan wij zorgen dat we betere voorlichting geven en dat imago van die land- en tuinbouw en die boeren toch gaan veranderen en verbeteren.
Ja, ik ga zo naar de vraag van Adrianus Johannes. Heel kort nog even, Petra Berkhout. Ja, dat imago, je komt zelf van de Wageningen Universiteit. Wordt daar ook wel eens met enige minachting naar gekeken? Want volgens mij zijn jullie wereldleidend eigenlijk, hè?
Nou, nee, als ik in het buitenland kom en ik zeg... ik heb in Wageningen gestudeerd of ik werk in Wageningen, dan hoef ik verder niks meer uit te leggen. Dan is het klip en klaar.
Alleen hoe je Wageningen uitspreekt.
Ja, bijvoorbeeld, ja, dat is altijd wel een discussiepuntje. En nog even om dat imago. Kijk, er zit ook gewoon heel veel onwetendheid. Hè? En er zit ook heel veel horrorverhalen soms die je gewoon moet analyseren en moet constateren van het klopt gewoon niet. Maar als altijd ligt de waarheid ook weer een beetje in het midden, om nog even te reageren op wat je zei over milieudefensie. We hebben in januari een rapport uitgebracht dat heet Van Koopman naar Kopman. En daarin zeggen we van ja, we zijn jarenlang heel koopman geweest, heel erg veel geproduceerd. En nu moeten we kopman worden in bijvoorbeeld heel milieuvriendelijk of nog milieuvriendelijker telen. Efficiënter omgaan met hulpstoffen. En mogelijk nog ook wel terug in productie. Want daar heeft Milieudefensie natuurlijk wel een probleem. Een punt. Er zijn gewoon delen in Nederland waar de agrarische productie per kilogram wel ontzettend efficiënt is. Of kan zijn, maar dan voor een regio of een gebied dusdanige belasting geeft wat betreft het milieu, dat je daar echt wat aan moet gaan doen.
Okay.
Dus daar kan je niet met droge ogen naar blijven kijken.
Nee, dat begrijp ik. Adrianus Johannes, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Je hebt 10 seconden om je vraag te stellen en dan gaan we hem na het nieuws van 2:30 behandelen. Ja. Is dat oké?
Okay? Helemaal goed voor mij. Mijn vraag is eigenlijk misschien aansluitend op het vorige van een boer die heeft een akker en mag hij daarop verbouwen wat hij wil? Want het ene zal meer opbrengen als het ander. En misschien heeft hij veel concurrentie in de buurt dat hij gewoon iets overgaat op iets anders. Zijn daar bepalingen voor vanuit de wetgeving?
Ja. Helemaal helder, regeltjes en dergelijke. Gaan we zo over doorpraten en kom maar door met al je vragen via Twitter, @BNR, Facebook, WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag ook, dan kom je live in de uitzending. Bel dan 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over de landbouw. We're alive on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. So early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. A country boy. En die country boy heeft tegenwoordig met allerlei affaires te maken die elkaar in hoog tempo opvolgen. Fipronil, mestfraude, antibiotica misbruik, vleesfraude. En er is een koerswijziging nodig in de vorm van een landbouwakkoord. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen rapport. Maar we willen het vandaag juist ook hebben over de mooie aspecten van het boeren en over hoe we dit uur misschien met z'n allen de landbouwsector een beetje kunnen helpen. Heb jij een idee? Heb je een vraag over de landbouw in Nederland? Twitter @BNR, Facebook of e-mail Mijn knopjes doen het niet. Nou ja, er zitten allemaal pingeltjes bij. Ping, e-mail, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook. Dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel me nu op 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten zijn Petra Berghout, landbouweconoom aan de Wageningen Universiteit, en Jan-Willem Breukink, voormalig CEO van Incotech Group. Dat is een bedrijf in de agrifoodsector dat het meest innovatieve bedrijf van Nederland was. En ik heb je ook al landbouwinnovator genoemd, Jan-Willem. Voorkeur?
Ja, zeg je?
Heb je een voorkeur voor een bepaalde titel?
Nee, maakt niet uit.
Oké, okay. Je weet er gewoon veel van, dus het is fijn dat je er bent. Ik heb allerlei vragen nog voor jullie en er komen ontzettend veel WhatsApp-berichten binnen. Die ga ik zo ook behandelen. Eerst nog even naar de vraag van Adrianus Johannes. Adrianus Johannes, je bent er nog?
Jazeker.
Je had een vraag over de regeltjes, hè, voor de boeren.
Ja, wat hij op zijn akker mag verbouwen.
Ja, Jan-Willem, wat mag een boer verbouwen?
Ja, kijk, in principe kan hij verbouwen wat hij wil, maar hij heeft wel te maken met een product wat je niet elk jaar op hetzelfde terrein kan telen.
Mm-hmm.
Dat heet dan vruchtwisseling. Er zijn ook bepaalde gewassen die je dus één keer in de 4-5 jaar kunt telen. En die, sommige zonden, gronden zijn ook helemaal niet geschikt voor bepaalde gewas. Dus het is niet zomaar dat je kunt zeggen van je kan alles op die landen maar telen wat ik wil.
Maar als ik een dakkapel wil, heb ik bijvoorbeeld een vergunning nodig. Heeft een boer een vergunning nodig om tarwe of mais of suikerbieten te kunnen telen?
Nee, heeft hij niet nodig. Nee?
Nee. Oké, okay. Nou, dat klinkt toch redelijk vrijblijvend.
Ja, maar wat ik al zei, er zijn natuurlijk wel alle andere omstandigheden waardoor dat toch erg beperkt wordt.
Ja.
Je kunt niet zomaar allemaal dingen gaan telen.
Petra, wat doen we eigenlijk het meest in Nederland? Wat vinden we het meest op onze velden?
Gras.
Oh.
Grasland.
Vandaar dat we aan het WK voetbal meedoen. Heel fijn. Ja.
Ja. Nee, de melkveehouderij is de grootste sector. Ja. Althans, wat betreft ruimtebeslag in ieder geval. Dus dat is het grootste grondbeslag. En daarnaast heb je veel mais, hè, als veevoer.
Uh-huh.
Tarwe wordt in Nederland maar beperkt geteeld. Dat is eigenlijk vooral wat we dan noemen een vruchtwisselingsgewas. Dat levert niet zo heel veel op. Dat kunnen ze in Frankrijk veel beter. Dus wij concentreren ons dan meer op aardappelen, op groenten, op suikerbieten.
Ja.
En in aanvulling op wat Jan-Willem zei, soms heb je bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld bij zetmeel aardappelen wel rechten nodig om die te mogen telen. Want dan moet je lid zijn van de coöperatie AVB, die dan die zetmeel aardappelen verwerkt.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen moet je vooral kijken naar wat kan er binnen de vruchtwisseling.
Ja.
En ook vanuit je ziekte- en plagendruk. Wat kan ik dan telen?
Okay.
En natuurlijk ook worden natuurlijk ook nieuwe gewassen geteeld met het oog op de markt. Dus als er nieuwe dingen opkomen, lucerne bijvoorbeeld of olifantsgras, weet je, dat zijn dan van die nieuwe producten die je wel eens ziet.
Ja. Jaap Geluk, goedemiddag.
Goedemiddag. Destijds was Sikko Mansholt in Europese minister van Landbouw. En die heeft voor Icon TV destijds zijn spijt betuigd over de verkeerde ontwikkelingen in de landbouw op dat moment. En de boeren klaagden dus toen al veel. Maar eigenlijk is er, heb ik de indruk, nog niet veel veranderd. Want op het ogenblik klagen de boeren nog steeds. Hè, destijds had je bijvoorbeeld de Melkplas en de Boterberg. De pakjes boter werden naar Rusland vervoerd en die stuurden ze achter elkaar door naar, ik meen, Brazilië voor een zacht prijsje.
Even de vraag, Jaap, waar ga je heen met je verhaal? Het gaat om dat Sikko Mansholt ooit volgens mij pleitte voor grootschalige landbouw en dat hij er later op terug is gekomen.
Ja, daar heeft het mee te maken.
En je wil dus eigenlijk weten van wat is nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen daarvan? Of we vroeger te veel grootschalige landbouw hebben?
Ja, en op het ogenblik heb je nog steeds ontzettend grootschalige landbouw. En de boeren klagen, want ze verdienen haast niks meer anders.
Ja. Petra?
De grootschaligheid in Nederland valt wel mee, zeker internationaal gezien. Maar het klopt dat sinds de jaren 50 de bedrijven enorm zijn toegenomen in schaal, in omvang, in hectares, in dieren. Voor een deel is het maar goed ook. In de jaren 50 hadden we het over het kleine boerenvraagstuk. Had je heel veel kleine boeren die voor een deel ook gewoon in een armoedeval zaten. Die eigenlijk te weinig verdienen om van rond te komen. Dus maar net het hoofd boven water konden houden. En door de opkomende industrie in de jaren 50 konden veel boerenzonen die dus niet het bedrijf konden overnemen werk vinden in de industrie. En dat heeft zeker bijgedragen ook aan de schaalvergroting. Maar dat was ook nuttig, omdat je dan tenminste een bedrijf hebt waar je een voldoende inkomen uit kunt halen. Want dat is natuurlijk ook, die schaalvergroting is voor een deel technologisch gedreven. Hè. Er komen nieuwe technologische uitvindingen, een grotere melkmachine, waardoor het lonend is om geen 60, maar 90 melkkoeien te hebben. En dan die boer met 60 melkkoeien zegt op een gegeven moment van ja, ga ik nog een keer die stap maken in de nieuwe melkmachine, of bouw ik af en gaat mijn grond naar de buurman. Mm-hmm. Dus er speelt heel veel. En waar de vraagsteller op doelde, van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat heeft zeker ook een rol gespeeld in de wijze waarop de landbouw zich ontwikkelt. Maar het is een van de vele factoren. Ja. En die milieuproblematiek, dat is voor een groot deel ook het gevolg van ontbrekend nationaal beleid om de milieueffecten te beperken. Want al in de jaren 70, toen Europa nog helemaal niet ging over hoe wij in Nederland met het milieu moesten omgaan, werd er in landbouwkringen al geschreven over de milieudruk van de landbouw. Ja. En in 1975 kwam de relatienota al uit, waarin dus werd opgeroepen voor agrarische natuurbeheersovereenkomsten. Dus waarbij agrarische dus aan natuurbeheer doen. Ja. Dus zo oud zijn die dingen al. Dus dat kun je gewoon loszien van Europa. Daar hadden we nationaal al dingen aan kunnen doen.
En anno 2018, hoeveel land- en tuinbouwbedrijven zijn er eigenlijk momenteel in Nederland?
Ongeveer 55.000.
En weet jij hoeveel procent ervan moeite heeft om het hoofd boven water te houden?
Nou, er is een groot deel, die zijn heel klein. Waarbij je dus kunt afvragen, die kunnen dus hun inkomen niet volledig uit de landbouw halen. Mm-hmm. En die hebben dan vaak een baan buiten het bedrijf. Of de partner heeft een baan buiten het bedrijf.
En dat doe je niet op een kaasmakerij bij het bedrijf, maar je doet echt op een baan van het erf af.
Ja. Echt van het erf af. Want de verbreding, dat noemen wij dan verbredingen, vaktermen, mm-hmm, kaas op het bedrijf of toerisme. Ja. Dat zijn op zich, is voor een klein deel van de bedrijven een hele belangrijke inkomstenbron. Maar in zijn algemeenheid is dat niet een hele belangrijke inkomstenbron. Wel voor een beperkt aantal bedrijven. En vaak zie je dan op een gegeven moment dat die tweede tak het gaat overnemen van de eerste tak. En dan wordt het agrarische, wordt het behang, zeg maar, waartegen de zorg of het toerisme zich afspeelt. Dus dan ben je geen landbouwbedrijf meer.
Jan-Willem?
Ja, kijk, schaalvergroting, dat is natuurlijk, als je dat in de hele wereld ziet, ja, dat is natuurlijk wel een issue, hè, van hoe ver ga je daar nou mee? Maar wat ik veel belangrijker vind, is de discussie dat we helemaal gaan naar precisielandbouw. En dat betekent dat we allemaal moderne technieken gaan gebruiken, waardoor we de gezondheid van planten in de gaten houden, waar we veel gerichter plantmanagement kunnen doen, waar we veel efficiënter met onze meststoffen omgaan.
Voor de duidelijkheid, jij komt uit de zaadveredeling. Ja. Je hebt daar veel verstand van.
En die precisielandbouw, dat is de toekomst. En als je precisielandbouw verder gaat verfijnen, die bedrijven gaan ook heel anders worden. Vroeger was een boer met een trekker bezig. Nu gaat hij met allemaal moderne technieken aan de slag. Van drones, computers en noem maar op. Dus je ziet ook die jongere boeren die moeten komen. Ja, die hebben een hele andere manier van kijken van hoe moet ik mijn bedrijf runnen. Maar ik vind het veel belangrijker, niet alleen maar helemaal te staren op dat schaalvergroting, maar veel meer te kijken van hoe kunnen we zorgen dat die precisielandbouw gestimuleerd wordt door de innovatie en nieuwe technieken te gaan stimuleren.
Ja, efficiënt.
Efficiënt met je water en je meststoffen en je gronden omgaan. Want je ziet een heleboel landen in de wereld waardoor de gronden verarmen. Dus de slecht
onderhoud.
Slecht onderhoud van de bodem. Nou, dat heeft allemaal mee te maken dat je veel betere technieken moet gebruiken om beter met je gronden om te gaan.
Ja, ik heb een boel. Sorry, Petra, ik heb een boel bellers. Ik wil even kijken wat voor vragen zij hebben. Herman Timmerman, goedemiddag.
Ja, goedemiddag met Herman Timmerman.
Dag.
Dag. Ik heb eigenlijk een vraag. Goed, het is natuurlijk heel goed dat we natuurlijk stimulatie hebben toegepast vanuit de EU. Dus er zijn allemaal toeslagrechten op de akkerlanden gekomen. Maar is het misschien een optie om te zeggen van die toeslagrechten kunnen we die misschien niet neerleggen bij iemand die een nieuwe ontwikkeling heeft bedacht om andere manier van houderij, andere manier van houden of verbouwen van gewassen op akkerland, om die meer te stimuleren. En dan kun je er kleinschaliger houden, hoef het niet grootschalig.
Ja, Petra, wat is jouw idee?
Ja, ik vind het een mooi idee. Dat soort ideeën zou ik vooral inbrengen in de komende discussies. Want er komt een nieuwe herziening aan van het beleid, hè, dat dit bepaalt. Ja. Hoe het om wordt gegaan met die toeslagrechten.
Het zou mooi zijn als zulke mensen dan ook, als het ware, dat er een grote ronde tafel is waar een heleboel mensen aan kunnen zitten en iedereen zijn idee ook gewoon even neer
maar
kan
die
leggen.
Die komen er ook, hoor. Ja? Die komen er ook, ja.
Ja, okay. Kijk, ik kom bijvoorbeeld uit die tuinbouwsector. Nou, daar heb je iets van 25.000 MKB-bedrijven. Maar echt de bedrijven die met de innovatie bezig zijn, dat is nog geen 10% van die bedrijven.
En innovatie, hebben we het dan over drones, zelfrijdende trekkers?
Ja, je hebt bijvoorbeeld, ik kom nou uit de kassa dat ze technieken gaan gebruiken met robots, waarin ze de plant helemaal in volgen en op het goede moment gaan ingrijpen als ze merken dat er iets verkeerd is met die plant. Dat betekent dat je dus heel gericht actie kan ondernemen om zo'n gewas gezond te houden.
Ja.
Maar dat is ook met klimaatbeheersing en dat soort zaken. Dus je ziet allerlei voorbeelden. Laatst hebben we de Green Tech hier gehad in de Rai in Amsterdam. Nou, dan zag je een heleboel van die innovaties zag je daar al naar boven komen.
Wat moeten we in de gaten houden? Wat vind jij het spannendste innovatie-element dat nu voor de landbouw in opkomst is en echt heel, heel tof kan zijn om toe te passen?
Ja, het zijn twee dingen. Ik denk dat helemaal omgaan met big data. Hè, dat je dus zoveel informatie vanuit die gewassen krijgt.
Je weet de zuurgraad van de bodem, de worteltjes.
Dat klinkt heel mooi allemaal, maar je moet wel al die data, daar moet je wel iets mee doen. Nou, daar is echt iets waar Wageningen mee kan werken. Maar ik denk dat we heel veel nog kunnen leren over de gewassen. Nu halen we misschien nog maar 25% van de potentie uit de gewassen. Dat kunnen we echt verhogen door veel gerichter en beter mee omgaan. Ja, en dan vind ik de hele discussie over de biotechnologie. Dat vind ik echt een daar zijn zoveel mogelijkheden. En dat heeft niks met nare dingen die ik nu zeg. Maar biotechnologie is al zo oudste weg naar Rome. Dat is al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft niks met GMO's te maken.
Nee.
Maar biotechnologie is wel de basis van je innovatie om nieuwe techniek op de markt te brengen, waardoor je veel duurzamer kunt gaan produceren.
Ja, Petra, nog even kort. Big data, zijn jullie inderdaad mee bezig, neem ik aan?
Ja, klopt. Internet of Things, dat soort dingen. Ja, er wordt heel veel met data gewerkt. En
de
ook
boer is ook niet alleen maar meer die stoffige man met die mesvork.
Dat is een manager, hoor.
Ja, ja.
Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook gewoon een beroep waar veel eisen aan worden gesteld.
Het is een wetenschapper eigenlijk geworden.
Nou, liever niet, want dan ben ik
Oké. Gaan we zo over doorpraten. Heb jij nog een vraag over de landbouw of ideeën voor verbetering? Je hebt nog maar een kwartier en er staan al een poel mensen ook te trappelen om hun vraag te stellen. En dan hoop ik dat we toch met z'n allen tot een mooi nieuw landbouwbeleid hier voor Nederland komen. Bel dus 020-468-4x0 en blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag hebben we het over landbouw. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR, via WhatsApp. Dat wordt echt heel veel gedaan. Ik moet er echt zo in sneltreinvaart doorheen. Of bellen op 020-468-4x0. En bij mij is landbouw-econoom Petra Berkhout en landbouw-innovator, daar is hij weer, Jan-Willem Breukink, voor al hun deskundigheid over dit onderwerp. Maar eerst aangeschoven, Diana...
Matroos.
Ja. Beeldbepalers, wat ga je doen, Diana?
Ik heb straks een reclamemaker en een designer heb ik te gasten in de studio. En het mooie is dat zij allebei zowel in Nederland zaken doen, maar ook in het buitenland. Twee hele bekende dingen. De een is de correspondent die over de grens uitgerold gaat worden in Amerika.
De correspondent.
En dat wordt dan de correspondent, inderdaad. En de andere, dat is de WK-campagne voor de hoofdsponsor, namelijk Qatar Airways. Dus dat wordt over de hele wereld wordt dat tentoongesteld. En hoe kan je dan in het buitenland met al die ingewikkelde dingen die daarbij komen kijken, impact maken? Dat zo meteen.
Leuk. Wij hebben het ook over de branding van boeren. En hoe dat imago een beetje beter verbeterd kan worden. Ook door de media.
En waar komen jullie op uit?
Nou, dat gaan we nu zo concluderen. Maar je hebt wel een paar toffe projecten. We hadden het al over urban farming. En stadstuintjes en nog meer dingen. Dus daar gaan we over doorpraten. Maar straks om 3 uur gaan we naar jou luisteren. Diana Matroos met BNR Beeldbepalers. En tot die tijd kom maar door met je vragen over landbouw. Ja, want ik heb hier een interessante vraag van Jacob. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Vertel.
Jacob hier. Hoi. Ja, waarom nemen de boeren het heft eigenlijk niet in eigen hand? Voor al die mooie innovaties die jullie het over hebben, daar heb je natuurlijk ook geld voor nodig. En de huidige trend is zo'n beetje dat de groothandelaren het beginnen af te leggen, want producenten gaan rechtstreeks naar de consument. Waarom komt er niet een hele groot online winkel, supermarktketen achter iets, waar die boeren gewoon rechtstreeks eigenaar van zijn en rechtstreeks aan de consument gaan leveren?
Ja.
Dan hebben ze A, de marge, B, de volledige controle, dus...
Nou,
waarom doen ze dat niet?
Ik zou mezelf aanbieden bij Carola Schouten met deze gedachten. Petra Berkhout.
Dat zou een heel goed idee zijn voor een deel van de producten. Dat gebeurt natuurlijk ook al voor een deel van de producten. Maar je moet ook bedenken dat voor een deel wat op de akker groeit of uit de uier komt van de koe, dat niet zomaar op de consumententafel te zetten. Daar moet vaak verwerking overheen. En daar heb je dan weer een andere schakelende keten voor nodig. Dus dat heet dan vaak ook weer coöperaties. Hè. Dan zijn boeren ook georganiseerd.
Ja.
Dus voor een deel wat de vraagsteller vraagt, dat gebeurt al of het kan al wel.
Ja, Jan-Willem?
Nou ja, het gebeurt in de melkindustrie, is gebeurt het al. En bijvoorbeeld in de groente, ja, daar is in de tijd wel eens naar gekeken. Maar samenwerken tussen ondernemers om daar gezamenlijk op te trekken, doordat je samen sterker wordt, ligt in die sector nog soms wel eens gevoelig. Omdat boeren dan toch met meer in de concurrentiesfeer met elkaar zitten, dan dat ze echt denken van we moeten gaan samenwerken.
Toch heeft dat wel een positief imago.
Wat heeft de positie?
Nou, kleinschalige coöperaties, boeren die samenwerken, boeren die leveren voor een limiet aan huishoudens. Op een of andere manier slaat dat aan momenteel.
Ja, je ziet heel erg de streekproducten, dat het echt. Bij ons daar in West-Friesland, dan heb je zo'n supermarkt die verkoopt de streekproducten.
Sneeksla.
Hè?
Sla uit Sneek.
Sla uit, uit West-Friesland.
Pardon, ik zit in de provincie Noord-Holland.
Sla uit Enkhuizen.
Ja. Prima, doe ik het ook voor. Ja.
Maar dat zie je dat toch. Dat soort initiatieven vinden steeds meer plaats. En op zich is dat heel erg goed.
Ja.
Ja, blijkbaar vinden consumenten het gewoon ook wel fijn dan, of althans een deel daarvan, om te zien van waar komt mijn product vandaan. En dat is natuurlijk prima. Ik bedoel, eet lokaal kan hartstikke goed zijn.
Joop, goedemiddag.
Goedemiddag, ja. Een gemiddelde boerderij. Wat krijgt die eigenlijk aan landbouwsubsidies?
Vanuit Brussel, bedoel je?
Ja.
Ja.
En misschien zijn er wel meer subsidies. En moet je winst maken? Als je florerend bent, heb je dat helemaal niet nodig, lijkt mij. Wat voor eisen zijn daarvan?
Ja, ik ga hem stellen aan Petra Berkhout. Petra, hoe kan je zoveel mogelijk geld vanuit Brussel opstrijken?
Nou, de subsidies uit Brussel zijn er twee. De directe toeslagen per hectare. Dus dan heb je vooral hectares nodig. En gemiddeld zit het op €380 per hectare. Maar dan moet je ook wel wat voor doen. Dan moet je bijvoorbeeld bepaalde vergroeningseisen doen. Hè. Dus een bepaalde strook langs je akkers die bloemrijk is. Of je grasland niet scheuren. Dus je krijgt het ook niet zomaar. Mm-hmm. En daarnaast heb je allerlei subsidies gericht op investeringen. Voor milieu of voor dierenwelzijn. En dan krijg je een deel van je kosten vergoed. En dan moet je als boer ook altijd weer zelf bijleggen.
Ja.
En dus uiteindelijk per bedrijf wat je krijgt is heel erg afhankelijk van het type bedrijf dat je bent. En wat je dus ook doet om in aanmerking te komen voor die subsidie.
Er is wel eens wat frustratie. Hè? Als je kijkt naar landen in Midden-Europa. De Poolse keutenboertjes die subsidies opstrijken. En daar toch wat minder voor doen dan de Nederlandse boer. Jan-Willem, kan je die frustratie begrijpen? Maar is er ook wat aan te doen?
Oh ja, ik vind, kijk, als je in Europa met die boeren moet je allemaal op een level playing field gaan zetten. En die moeten dezelfde kansen en rechten krijgen. Ja, en daar zie je soms dat scheef is.
Ja.
En ik vind dat niet goed. Ik vind, kijk, als jij je straks in gaat zeggen van wij willen de groentes of de gewassen duurzaam geteeld hebben. Dan kan het niet zo zijn dat je onze lokale boeren allemaal die eisen oplegt. En dan 100 kilometer verder over de Duitse grens gaat een boer zonder die regels ook zo'n product telen en gaat het importeren naar Nederland tegen een veel lagere prijs.
Kooieieren bijvoorbeeld, hè?
Die dat weet ik allemaal niet. Maar
dat gebeurt.
Maar je krijgt dus gewoon een verkeerde level. Dat level playing field is dan helemaal weg. En dat vind ik heel erg onrechtvaardig. En dat is echt een grote frustratie voor ondernemers als je dat gaat doen. Dat ze gewoon een mooi product maken, maar eigenlijk in het buitenland, waar regels dan opeens niet meer tellen, weggeconcurreerd worden.
Ja, Saskia. Jan-Willem, maak je zin af, hoor. Dat is belangrijk.
Zeg je?
Nee, ik wou zeggen, maak je zin af, dat is belangrijk.
Nee, maar dat is voor zulke overheden is erg belangrijk om daar een goede sturing in te geven.
Ja.
En daar goede afspraken over te maken.
Saskia, goedemiddag. Je stond al een tijdje te wachten en ik ben heel benieuwd naar je vraag.
Ja, Saskia uit Drenthe. Bij ons vallen de insecten dood neer door landbouwgif. Sommige insectensoorten zijn met 90% gedaald. En landbouwgif is grote boosdoener. Onder andere aardappels, lilies en suikerbiet, wat vooral naar de export gaat. Mijn vraag is, waarom kunnen wij niet in Nederland gewoon alleen maar onze eigen voedsel produceren in plaats van het allemaal te exporteren? En wat wordt eraan gedaan om toch meer naar de biologische landbouw over te gaan?
Ja, vind ik een mooie vraag, Jan-Willem.
Ja, nou, kijk even over die insecten. Dat is natuurlijk heel, heel zorgelijk iets, hè. Want ja, ik kom uit de zaadindustrie. En insecten zijn heel erg belangrijk voor de bestuiving van de planten om zaden te krijgen.
Dat is het begin van de keten.
Dat is eigenlijk het begin van de keten. Dus ik vind het een hele zorgelijke ontwikkeling. Er wordt nu heel erg naar die landbouwbestrijdingsmiddelen gekeken. Ik weet het niet. Wageningen is daar heel erg, doet daar heel veel onderzoek naar. Ik vind het wel belangrijk dat je wel zorgt dat je het probleem goed analyseert. Waar komt dat nou precies vandaan?
Ja.
Want ik heb begrepen dat het een heel complex probleem is. En niet alleen aan bestrijdingsmiddelen ligt. Maar ook hier weer, omdat meer naar de teelt te gaan in eigen land en het eigen beheer te doen, en dan meer biologisch. Ja, dat kan als je dus in de voedselketen accepteert dat je in bepaalde tijden van het jaar bepaalde gewassen gewoon niet kunt leveren. En dat betekent bijvoorbeeld in de winter ligt er geen broccoli op de schap, want dat kun je dan niet telen.
Ja.
En dat wordt nu uit Spanje geïmporteerd.
Ja, ook lekker.
Ook lekker, maar he, dus hier heb je weer te maken met een marktwerking, een vraag en aanbod.
Ja.
En ik initiatief vind ik prima hoor, om te zeggen van we gaan alles het eigen land produceren. Maar dan heb je daar wel mee te maken. En dat is een complex iets.
Petra, vanuit Wageningen kijken jullie hier ongetwijfeld heel veel naar die bestrijdingsmiddelen en de invloed op insecten.
Ja, alleen niet bij de economen. En ik zit bij de economen
ja,
afdeling.
Dat is waar. Ja.
Dus ik kan daar niet zoveel aanvullen. Maar even wat betreft die export. Je zou best kunnen kiezen inderdaad voor leven van eigen bodem. Voor alles eten van eigen bodem. Maar dan kom je dus inderdaad dat je bepaalde producten in de winter mist.
Mm-hmm.
En hoe doe je dan bijvoorbeeld met tropische producten? Ga je ook geen koffie en cacao bijvoorbeeld meer importeren? Want dat kun je natuurlijk niet hier produceren. Er is ook, denk ik, ook niks mis met import en export. Wat er mis is, is dat je de goede eisen moet stellen aan die import en export. Zoals we dat nu bijvoorbeeld doen met textiel. Dat we zeggen van ja, we willen eigenlijk alleen maar textiel binnenhalen. He, wat onder fair trade omstandigheden is geproduceerd. Zo zou je dat ook bij landbouwproducten kunnen benaderen. Dat gewoon helder is van ja, als ik dit koop, dan is het duurzaam geproduceerd. En die transparantie, die helderheid, die heb je heel vaak wel voor verse producten. Maar die ontbreekt heel vaak bij verwerkte producten. En ik denk dat het heel goed zou zijn als je ook bij die verwerkte producten steeds meer duidelijkheid krijgt over oké, waar is het geproduceerd, onder welke omstandigheden, zodat je als consument een keuze kunt maken. Want uiteindelijk, je hebt die hele keten nodig. Dus laat die consument dan maar kiezen.
Ja. Ik heb hier een WhatsApp-vraag van Barbara. Die sluit een beetje aan op waar ik naartoe wil, zo aan het eind van dit gesprek. Hoe ziet de Nederlandse voedselvoorziening en de Nederlandse landbouw in 2030 eruit? Jan Willem, kunnen we nog eventjes over innovatie doorpraten en verduurzaming? Want dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste pijlers misschien voor de boeren voor de komende jaren. Voor de hele keten, denk ik.
Ja, nou, als ik naar 2030 zou kijken, denk ik dat de innovaties heel erg snel aan het komen zijn. Dus we zien een heleboel veranderingen in die transitie. Net ook wat ik straks al zei, dat je echt veel meer nog naar die precisielandbouw doet. Veel meer de gewassen beter gaat aansturen. En daarin heel efficiënt en effectief met je grondstoffen bent.
Ja.
Dus die ontwikkeling die is onomkeerbaar. Want dat is ook wat de wereld vraagt. Hè. Dit is eigenlijk de weg waar de land- en tuinbouw naartoe moet. En ik zie Nederland, mits we zorgen dat het klimaat om dit te doen goed blijft,
ja,
echt de koploper is en blijft om het voorbeeld te zijn voor de wereld. Hoe kan ik op de meest beste manier een gewas produceren?
Ja, en Petra, zie jij dat ook? Dat ondanks de negativiteit die soms te berde komt, wordt gebracht, dat op basis van de cijfers het wel goed komt met Nederland, ook de komende jaren?
Ja, ik denk het ook wel. We hebben zoveel kennis en we hebben van productietechnieken. Boeren zijn zo hoog opgeleid. Er zijn zoveel innovaties mogelijk in Nederland. Juist ook in Nederland, waar je landbouw moet landbouwen onder stedelijke druk, zoals ik het dan maar zeg. Dat is natuurlijk iets wat ook elders in de wereld steeds meer gaat spelen. Kijk naar ontwikkelingen in China en Afrika, waar die steden groter worden. Dus waar landbouw ook onder stedelijke druk gaat produceren. En dan kunnen ze heel veel leren van allerlei oplossingen die we hier in Nederland nu kunnen uitdenken of al bedacht hebben.
Ja.
En verder in aanvulling, ik hoop ook dat we wel een aantal grote milieudossiers dan op orde hebben gebracht. Dat denk ik is ook wel een hele belangrijke uitdaging. En dat zou ook mooi bij het PBL-plan kunnen passen.
Nou, er is nog werk aan de winkel, maar het is allemaal niet zo negatief als soms geschetst wordt. De boeren zijn nog niet failliet. Dat is onze conclusie eigenlijk. En ik dank jullie voor al jullie geweldige vragen. En ik heb een heleboel appjes en Twitterberichten niet kunnen behandelen. Maar we nemen ze mee voor een volgende keer. Dank aan mijn gasten Petra Berkhout, landbouweconoom aan de Wageningen Universiteit. En Jan-Willem Breukink, voormalig CEO van Incotech Group. Incotech of Incotech?
Incotech.
Incotech, ja.
Integrated.
Ik,
coating en seed technology.
Ik ga je onthouden als landbouwinnovator. Dank je wel voor je komst. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo, BNR Beeldbepalers en ik zeg tot morgen.